Dank u wel, Heer, dat u bij ons bent naar uw belofte. En Heer, we hebben net gezongen, spreek, o Heer, door uw heilig woord. Dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Dank u wel, Heer, dat u zo naar uw belofte hier bij ons bent. En overal waar mensen bij elkaar komen, in die wonderbare naam van Jezus Christus, uw geliefde Zoon. En dat u door de krachtige inwerking van uw Heilige Geest dat woord diep in ons hart wilt planten en ook wilt uitwerken in de komende week. Heere, zo willen we u de lof, de dank, de eer en de aanbidding toebrengen die u waard bent om te ontvangen in Jezus' wonderbare naam. Amen.
Amen.
U mag blijven staan, maar u mag ook gaan zitten. Ja.
Laat je microfoon aan?
Dat denk ik wel.
Ja. Aangezet,
ik heb niks gedaan.
Waarschijnlijk
ga je gaan.
Waar zit het knopje ook alweer?
Ja, zoek je het maar uit. Ja.
Ik heb mijn bril niet.
Je hebt de bril niet op.
Maar die kan ik wel pakken. Zo, dan heb ik het snel genoeg. Waar zit dat ding? Volkant. Oh ja, hier.
En helpt dat?
Ja, dat helpt.
Zo, oké. Ik merk het, ja. Ik vind het een voorrecht vanmorgen op de eerste dag van de nieuwe week om samen met jullie het woord van God te gaan lezen, te gaan overdenken, daaruit te putten. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik hier mocht zijn. Een spreekbeurt is verzet op verzoek van Lilian van september naar nu, want je had een andere spreker op het oog. Nou, dat mag allemaal, we zijn flexibel. Maar is het mooi dat we dat woord van God hebben toevertrouwd gekregen en dat de profeet Jeremia in hoofdstuk 15 die woorden van God hoort te midden van miserabele omstandigheden. De heftigheid van de gebeurtenissen toen, die vallen eigenlijk amper te beschrijven en te beseffen wat er met het volk van God gebeurde in die tijd. Maar ook met de profeet, de man van God. Hij hoorde de woorden van de Heer. En ik zal het even opzoeken. Telkens, zo schrijft hij in Jeremia 15 vers 16, als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Dat is ook mijn gebed. Niet mijn woorden, maar de woorden van God, dat u ze als het ware als voedsel voor uw innerlijk, voor jouw innerlijk, zult opeten. Uw woorden gaven, want die woorden gaan we doen, die gaven mij een diepe vreugde. Want ik behoor bij u, o Heer, God van de hemelse machten. En Psalm 119, dan mag u zelf uitzoeken welk vers. Daar staat dat de psalmist zegt, ik berg uw woord in mijn hoofd. Nee, dat staat er niet. In mijn hart. En dan wordt je hoofd, je denken, door die woorden van God vernieuwd. Kent u dat? Ken jij dat uit ondervinding? Dat je gaat bemerken hoe langer je met God mag wandelen door het leven, dat die woorden van God steeds meer een realiteit worden voor je dagelijks bestaan. En daar gaan we een stukje over lezen, want we hebben kerst gevierd, oud en nieuw, veel heil en zegen elkaar toegewenst, ook vanmorgen nog. Maar hoe ging het nou eigenlijk verder? Ik wil met u naar Lucas 2. Een kort stukje met u lezen, daarover nadenken, over de woorden die we in die 10 versen met elkaar gaan lezen. Lucas hoofdstuk 2 en dan vanaf vers 25. Ik lees het voor vanuit de NBG-vertaling, die is mij het meest vertrouwd, maar ik citeer ook zo nu en dan uit Het Nieuwe Leven. Dat is jullie jaarthema, als ik het goed heb. Zag ik ergens op de website, klopt dat? Nou, er is een eigentijdse Bijbelvertaling, die heet letterlijk Het Nieuwe Leven. Wisten jullie dat? Nee? Het is de moeite waard om aan te schaffen. Het is een hele dikke. Kost 77 euro. Ja, de marktkoopman die komt nog wel even naar voren. Wat is het mooi dat we zoveel Bijbelvertalingen hebben. En we lezen vanuit dit gedeelte vanaf vers 25. En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze man was rechtvaardig en vroom. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was door de Heilige Geest een godspraak gegeven. Dat hij de dood niet zou zien eer hij de Christus des Heren gezien had. En Simeon kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om het hem te doen, overeenkomstig de gewoonte der wet, nam ook Simeon het in zijn armen. En hij loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. En zijn vader en moeder stonden verwonderd over hetgeen over Jezus over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat weersproken wordt. En door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente van Jezus Christus, met kerst hebben we gezongen: Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde in mensen en welbehagen. En we hebben met elkaar, denk ik ook in dit deel van de gemeente, stilgestaan wat er allemaal rondom de geboorte van de Heer Jezus heeft plaatsgevonden. De hele wereld was in beweging, ook de onzichtbare wereld werd zichtbaar, want de engelen hadden het behoorlijk druk in die tijd, net zoals ze dat nu nog hebben. Ook al zien we ze niet, gelooft u ook dat de engelen vandaag een realiteit zijn in ons bestaan, ook al zien we ze niet. Billy Graham, bijna 100 jaar inmiddels, heeft een boek daarover geschreven, gefundeerd op wat de Bijbel ons zegt over de engelenwereld. En wat is het gaaf, broeders en zusters, dat die engelen in die tijd zo druk bezig waren om de boodschap van het heil van Jezus Christus aan de mensen te vertellen. Als eerste, aan wie was ook alweer het eerste? Aan een engel. Nee, Zacharias. Die schrok zich een hoedje, of wezenloos. Hij wist niet wat hem overkwam. En daar werd de boodschap van de verkondiging van de geboorte van Johannes de Doper aan hem kenbaar gemaakt. En toen verscheen een tweede engel. Aan wie ook alweer? Aan een jong meisje. En dan zegt ze: ook zij schrikt. Ik weet niet of u wel eens dingen met God beleeft. En soms dan overkomt je dat. En dan weet je amper wat er gebeurt. Maar Maria zegt uiteindelijk: mij geschiede naar uw woord. Dat is ook mijn verlangen, dat we vanmorgen naar dat woord zullen luisteren. En dan komen inderdaad, zoals jij zei, ik ben even je naam kwijt,
Hanneke,
dat de engelen bij de herders kwamen. En dat daar een geweldige legermacht van engelen zichtbaar wordt voor hen. En dan gaan ze naar Bethlehem. En dan vinden ze precies wat de engel gezegd heeft in de velden van Efrata. Dan vinden ze daar Jezus. En dan gaan ze weg. Dat vindt u allemaal in Lucas 2. En dan zien we dat ze uiteindelijk weer bij de kudde terugkomen. En dan gaan ze God loven en prijzen. En dan zien we in vers 21, dat hebben we niet gelezen, dat na 8 dagen de Heer Jezus Christus besneden is geworden, zoals beschreven staat in Lucas 12. En dan zien we dat in vers 22, dat de dagen van Maria haar reiniging, 40 dagen, dat vindt u in, ook in het Oude Testament, in Leviticus hoofdstuk 12, dan gaan ze naar de gewoonte der wet, naar de tempel. En dan gebeurt daar iets. En zie, hebben we gelezen. Er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Weet u wat de naam Simeon betekent? Ik heb me voorbereid. Ik heb, zoals Maarten het vanmorgen zei, mijn huiswerk gedaan. Ja. De naam Simeon heeft een tweevoudige betekenis. Hij die luistert. Als het goed is, luistert u vanmorgen. Maar weet u wat nog mooier is? Hij die wordt verhoord. En dat zien we in dit stukje, dat dat letterlijk gebeurt. Hij luistert. Waar luistert hij naar? Naar zijn hart, naar zijn verstand, naar zijn gevoel. In de eerste plaats naar de Heilige Geest. En die is hier vanmorgen. Hier zien we tot 3 keer toe dat er iets gezegd wordt, dat de Heilige Geest in en met en over Simeon werkzaam was. Hoe is dat bij jou? Door welke geest word jij gedreven? Door je eigen geest? Of door andere machten en krachten, waar we ook over gezongen hebben? Dan zien we dat de Bijbel ons hier verklaart, Lucas, de evangelist, huisarts of arts, ik weet niet of het huisarts was, maar een arts, die nauwgezet alles is nagegaan wat er in de tijd rondom de geboorte van Jezus heeft plaatsgevonden. Kun je vinden in Lucas hoofdstuk 1 vers 1 tot 4. En dat nauwkeurig heeft opgeschreven. En dan schrijft Lucas deze man over die Simeon, die hoort en die wordt verhoord. Dan wordt er geschreven dat hij rechtvaardig was. En vroom. Nou, daar hebben we denk ik een beetje een verkeerde associatie aan dat woord vroom. Wat denkt u bij het woord vroom? Wat denkt u daar? Ja, ik dacht het al. Ja. Maar dat wordt niet bedoeld. Het is zo mooi dat er veel vertalingen zijn. En uit het Nieuwe Leven heb ik dit stukje hier ook voor me liggen. En daar staat, hij was een eerlijk man. Die leefde volgens Gods wil. Dat betekent letterlijk vroom. Nou, vanmorgen hebben we een stukje gelezen bij het bidden voor deze dienst. En daar staat er, tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. En dat vindt u in Efeze 5. Daar zijn we in ons leven, net als Simeon, steeds weer opnieuw naar aan het zoeken. Om de wil van God in ons leven te gaan ontdekken. Is dat makkelijk? Hé, Maarten, je schudt van nee. Dat is soms een zoektocht. En als je terugkijkt in je leven, dan ga je soms iets meer ontdekken. En vooral ouderen kunnen terugkijken, maar ook sommige jongeren. En ik denk iedereen wel, dan ga je ontdekken dat je soms je eigen wil hebt gedaan. Tenminste, ik begin maar bij mezelf. Maar dat er ook momenten zijn dat je op een bijzondere manier de wil van God in je leven mag ontdekken. Er wordt over nog een paar mensen geschreven in de Bijbel, eens kijken of u dat weet, die met dezelfde woorden worden beschreven, rechtvaardig en vroom. Als je kijkt in het boek Genesis, is de wereld vol van geweldenarij en zonde. En dan is daar 1 persoon. Wie was dat? Jongen, wat een bijbelkennis. Ja. Te midden van al die enorme, verschrikkelijke, zondige dingen, wordt er van hem geschreven dat hij rechtvaardig en vroom was. En wandelde met God. En dan nog een persoon, Job. In Job 1 staat dat de Satan ziet dat er iemand is die leeft naar de wil van God. En die gaat die aanklagen, zoals die u, jou en mij nog steeds aanklaagt, zoals we kunnen vinden in Openbaring 12 vers 9. De aanklager van hen die Jezus volgen. Maar zo grandioos mooi, dat je ziet in het boek Zacharias in hoofdstuk 3, dan gebeurt daar enorm veel in de hemel. Dat geeft ons een kijkje in de hemel. En dan staat daar de hoge priester Jozua voor het aangezicht van God. En wie komt de hemel binnen? Satan. Denk je, dat kan toch niet? Ja, dat kon toen nog wel. Hij is uit de hemel geworpen uiteindelijk, maar hij klaagt de hoge priester aan. Degene wie verzoening moest aanbrengen voor het volk van Israël, voor hun zonden, die wordt aangeklaagd. En dan zegt de Satan, moet je kijken, die vuile kleding van hem, dat bestaat toch niet, want een hoge priester moest zich eerst helemaal reinigen voordat hij dienst mag doen. En toch kleeft er ook aan onze bediening altijd nog een stukje menselijkheid. En dan neemt de Heer het voor hem op. Dat vind ik zo grandioos mooi, dat God het voor u, voor jou, voor mij opneemt. En dat hij nieuwe klederen aankrijgt. En zelfs nog een tulband op zijn hoofd. Als het ware een kroon. Gemeente van Jezus Christus. Hier wordt verteld van Simeon. Hij die luistert, hij die wordt verhoord. Dat hij rechtvaardig en vroom is. Hoe kunnen wij nu als nieuwtestamentische gelovigen zeggen, door het geloof dat we gerechtvaardigd zijn? In de Romeinenbrief kun je daarover lezen. Wij dan, gerechtvaardigd door het bloed van Jezus Christus, hebben vrije toegang tot de troon van Gods genade. Dat is een stukje uit Romeinen en uit Hebreeën. Wat is het mooi dat we ons hart elke dag opnieuw kunnen uitstorten voor het aangezicht van God. Doet u dat ook? Brengt u ook uw strijd en moeite en het zoeken naar Gods wil voor de troon van God? Want er zit kracht in het gebed, hebben we toch gezongen? Ja, ik heb goed opgelet en gezocht in het boekje Opwekking, waar al die liederen op gebaseerd zijn. Dat is mooi. Als je het boekje dan wel bij je hebt, kun je zien helemaal onderaan in die hele kleine lettertjes, dan vind je waar die teksten vandaan komen. Dat is zo kostbaar dat we dat woord van God niet alleen nu beluisteren, maar ook samen hebben uitgezongen. Daar zit kracht in verborgen, in het gebed. En dan staat er zo mooi, dan staat er een derde kenmerk, waar ook wij iets aan kunnen hebben. En hij, Simeon, verwachtte de vertroosting van Israël. Hoe is het met onze verwachting? In de Filippenzensbrief wordt geschreven dat we onze verlosser verwachten vanuit de hemelse gewesten. Dat hij ons vernederd lichaam, dat hij ons daarvan gaat bevrijden. Iemand vroeg vanmorgen aan mij, hoe gaat het met jou? Weet je nog wat ik zei, geliefde zuster? Oh, het was even. Ja, naar de leeftijd en de beperkingen, supergoed. Ja, ik hoop, als ik het beleven mag, dit jaar 65 jaar te worden. Nou, toen ik bijna 40 werd, werd ik in 1 seconde helemaal gevloerd door een heftig ongeluk. Gewoon in huis, maar het was heel heftig en ben ik verlamd geworden van hier af en heb ik een hele heftige periode beleefd. En dat heb ik denk ik wel eens een keer benoemd. Dat is nu alweer bijna 24 jaar geleden. En gaandeweg de tijd van intensief care, verpleegafdeling, revalidatiecentrum met Roesing, mocht ik uiteindelijk gaandeweg de tijd weer heel veel terug ontvangen. Want ik heb een incomplete dwarslesie opgelopen. Daar heb ik tot op vandaag 24 uur, al 24 jaar bijna, dag en nacht enorm veel pijn van. Dat is een bijkomstigheid die best heftig is. Maar ik ben zo dankbaar dat ik als enigste van de dwarslesieafdeling op het revalidatiecentrum Roesing lopend weer weg mocht gaan. En dat je een getuigenis achter mag laten. Dat je merkt, juist in de heftigheid van mijn bestaan, mocht ik de nabijheid van God het sterkst ervaren. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, vrees geen kwaad. We zeggen het heel makkelijk, maar als het je overkomt, want gij zijt bij mij. Nou, als ik ooit in mijn leven een fase heb gekend dat ik de nabijheid van God mocht ervaren, dat is genade, dat is geen verdienste van mij, maar dat is wat je ontvangt, dan was het wel in die tijd. Ik verlang niet meer terug naar die lichamelijke kant van toen, maar soms wel eens nog eens heimelijk naar de nabijheid van God. Dat je als het ware ervaart dat hij zo dicht bij je komt. En dat is mooi dat je hier mag zien, hij verwachtte de vertroosting van Israël. Wij verwachten de komst, de wederkomst van Jezus Christus. En dat kan zomaar gebeuren. Opeens. En daar hoef je niet bang voor te zijn. Daar mag je naar uitzien. Want Simeon, die zag er naar uit. En dan staat er zo mooi in dit gedeelte. En de Heilige Geest was op hem. Het is zo frappant dat je hier in dit stukje daar drie keer over leest. De Heilige Geest was nog niet uitgestort. Wonderlijk, hè? En toch was de Heilige Geest al vanaf Genesis 1 aan het werk. Want dan zie je de geest, de aarde nu was woest en ledig. En laten we maar niet in discussie gaan of dat allemaal precies in 7 dagen of in veel langere tijd heeft plaatsgevonden. We laten het staan zoals het er staat. Maar dan staat er dat er duisternis op de vloed lag. Maar de geest van God broedde over de water. En dan zie je, die geest van God is steeds weer vaardig geworden in de mensen die dicht bij God leefden. En hier is dat gebeurd in Simeon zijn bestaan. En de Heilige Geest was op hem. Onderzoek jezelf, zegt de schrift. U hoeft het aan mij niet te zeggen en ook niet een verantwoordelijkheid af te leggen. Dat mag u doen in uw eigen stille tijd. Is de Heilige Geest ook op u? Of mag het ietsje meer zijn? Ook in jou? In mij? Als dat niet in mijn leven het geval zou zijn, zou ik hier vanmorgen niet kunnen staan. Dat is niet hoogmoedig bedoeld, maar dat is gewoon de realiteit. Dan zou ik heel wat anders doen. Maar omdat de Geest van God al heel lang geleden mijn leven is binnengekomen, mij overtuigd heeft van zonde, van oordeel over de zonde, maar van gerechtigheid Gods in Jezus Christus, is mijn leven anders geworden. Broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus, dan staat er, en hem was door de Heilige Geest een godspraak gegeven. Wat is het mooi dat je woorden van God mag ontvangen. Dat gebeurt je niet zomaar. Dat woord van God moet je echt zelf openslaan. En soms kan het zijn dat je midden op de dag door de Heilige Geest die woorden die je gelezen hebt weer te binnen gebracht worden. Kent u dat ook in uw leven? Soms terwijl je gewoon aan het afwassen bent. Of gewoon je taak op je werkplek doet. Of in de file zit. En je misschien wel een beetje gestoord ervan wordt. Van zo lang te moeten wachten. Nou, ik kan je aanraden, dat zijn unieke momenten om voor je medeweggebruikers te bidden en voor jezelf. En hen te zegenen. Broeders en zusters, dan staat er zo mooi. En hem was door de Heilige Geest een godspraak gegeven. Dat hij de dood niet zou zien eer hij de Christus des Heren gezien had. Nou, dat is echt een grandioze belofte. En die wordt vervuld in zijn leven. Want Simeon, die luisterde. Die liet zich inspireren door de Heilige Geest. Om niet op zijn tijd, maar op Gods tijd naar de juiste plek te gaan. Nou, wat leert ons nu het Nieuwe Testament in Efeze hoofdstuk 5? Ik ga het u voorlezen, maar ik wil u eigenlijk aanmoedigen, zoek het even met me op. Want dat is denk ik een belangrijk item wat we daar lezen. Dan staat er in Efeze hoofdstuk 5. En ik denk dat het goed is om bij vers 15 te beginnen. En dan lees ik het dit keer voor vanuit het nieuwe leven. Let dus goed op hoe je leeft. Wees niet onnozel, maar verstandig. Grijp elke gelegenheid aan om goed te doen. Want we leven in een slechte tijd. Denk goed na. En probeer te ontdekken wat de Heere van u verlangt. De oude vertaling zegt: tracht te verstaan wat de wil des Heeren is. Net zoals Simeon, die zocht naar de wil van God te doen. En dan komt het: bedrink u niet. Want daardoor verliest u de controle over uzelf. Die mensen komen we heel veel tegen. Dat ken ik ook van heel lang geleden uit mijn eigen leven. En wat ben ik dankbaar dat God in mijn leven door de Heilige Geest, door zijn woord, binnen is gekomen. En dat je op een andere manier vervuld wordt. En dat je daarover mag spreken vanmorgen ook opnieuw met u, met jou, het woord van God mag lezen. En dan staat er zo mooi: wees daarin tegen vol waarvan? De Heilige Geest. Want, dat zien we bij Simeon, waar het hart vol van is. Hoe is het ook alweer? Dat loopt de mond van over. Dan kun je je niet stilhouden. Broeders en zusters, die periode in het revalidatiecentrum, het Roesing. Alles was hier stuk en in mijn nek, maar zichtbaar was er ook heel wat stuk. En mijn mond is 40 dagen op slot geweest. Dat kunt u zich van mij denk ik amper voorstellen. Ja. Zo heftig. De kaken waren gebroken. De neus lag er half bij. Nou, er is niks meer van te zien. Maar in het revalidatiecentrum Roesing, en daar sprak ik zo met de jongens. Allemaal jonge jongens die voor hun leven lang verlamd zijn gebleven. Maar waar ik met sommigen nog steeds contact mag onderhouden. Die heb ik wel verteld over Jezus. En zeiden: die man is helemaal gek, zeiden ze allemaal. Ze hebben me beschimpt, bespot. Publiekelijk ook, ik zal het niet zeggen met de woorden, dat is een beetje te grof, maar letterlijk te kijk gezet. Maar het wonder is, het gaat niet om mij, maar het gaat om Jezus. En een van die knapen, die kwam in zijn rolstoel bij me, en ik zat op een stoel in de Bijbel te lezen. Niet om vroom te doen, maar gewoon omdat ik die behoefte had en het nodig had. En toen zei hij: Gerrit, jij gelooft echt. Ik zei: yes, amen. Voor zover ik dat kon zeggen. En het wonder geschiedde, want hij was een van degenen die mij het meest te kijken heeft gezet. En ze begonnen aan de tafel over Feike de Velde. Wat voor programma had die man ook al eens? God verandert mensenleven. Oh, die vrome zemel, zei de hoofdzuster. Ik zei: hallo zuster. Daar wil ik met u over spreken, dat is mijn vriend. En 5 jaar later, de humor van God, wie kwam er in de verandering met zijn rolstoel? Per. Dat is niet mijn werk, maar het is Gods werk wat hij door jou en anderen heeft mogen doen. En wat in Patrick zijn beslag heeft gekregen. Hij zit nog steeds in zijn rolstoeltje. En vorig jaar ben ik na bijna 23 jaar bij hem geweest. In de samenkomst, waarin hij zelf voorging. En toen konden we naderhand tegen elkaar zeggen, dat is een lastige tekst, maar na 23 jaar konden we tegen elkaar zeggen: God laat alle dingen, ook die heftige dingen, hij wilde niet in de roeping zijn, ik ook niet, maar we kwamen en God heeft daar zijn plan in getrokken. God laat alle dingen, ook die gebroken dingen, ook die dingen die verdriet doen, waar ook Maria mee te maken had, daar zijn we dat stukje mee geëindigd. Maar dat God alle dingen laat medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. dan gaan dingen komen in een ander perspectief te staan. Dan gaat het er niet om van, ik heb de Heilige Geest. Nee, de Heilige Geest heeft jou, u en mij. En wil zich in onze gebrokenheid betonen in geest en kracht. En mag je ondervinden dat de Geest van God ons steeds weer wil vervullen. Dat is een liedje uit Opwekking. Ik weet niet, is dat bekend bij jullie? 343, als ik het goed heb. Kun je dat even laten zien op de beamer? Ja, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Kennen jullie dat? Kunnen we dat a cappella zingen? Wil u daarbij gaan staan? U mag blijven zitten. Maar dat we echt ons hart ook daarin leggen om vervuld te worden met de Heilige Geest. Wie kan het inzetten? Bertus. Bertus. Weer a cappella te zingen. Ja. Prachtig. Goed. Het eerste stukje. Daar lezen we in vers 27. En hij kwam door de geest in de tempel. In Lucas 4. Daar lezen we over dat er ook iemand helemaal vol was van de Heilige Geest. Van Jezus zelf. Waar werd Jezus door de Heilige Geest naartoe gebracht? Dat was de omgekeerde wereld. Je zou denken, die geest van God brengt Jezus naar de tempel. Om God te aanbidden. Het tegendeel blijkt uit Lucas hoofdstuk 4. De heftigste beproeving kwam daarop volgend in het bestaan van Jezus. En dan staat er zo mooi in vers 14. En hij door de kracht van de geest keerde terug naar Galilea. En daar begon hij zijn openbare bediening. Maar hier zien we dat Simeon nauwgezet luisterde. De nieuwe vertaling zegt de Heilige Geest in vers 27 had hem ertoe gedrongen die dag naar de tempel te gaan. Niet een dag eerder, niet een dag later, maar precies op die dag. Welke dag? Toen Jezus door zijn ouders, door zijn moeder en door Jozef de tempel ingebracht werd. Dat kun je zelf niet bedenken. Kent u dat ook, dat u wel eens ervaart dat u precies op het juiste moment bij iemand even op bezoek komt of iemand bij jou komt? Ik was van de week in het hospice. Nou, dat is niet een plek waar je fluitend naartoe fietst. En toch had ik een lied in mijn hart. En ik wist dat moet ik die zuster die daar verzorgd en verpleegd wordt, die moet ik dat gaan vertellen. En voor haar gaan zingen, voor zover ze dat kan hebben. En is nogmaals niet om mezelf, maar dat je soms ervaart dat God dat precies op de juiste timing al voor je klaar heeft liggen. Dat je mag wandelen in de werken die God al voorbereid heeft. Dat is afgestemd zijn op de Heilige Geest. Nou, op die dag. En dat is dus ook letterlijk vervuld, donderdagmorgen. We hebben zo'n kostbaar moment gehad. En voordat ik dat lied ging zingen, ze is niet zo'n prater, ze vindt het ook heel lastig. En ze zal niet zo lang meer leven, ze is ook op leeftijd. En toen zei ik, Adi, is er nog iets wat je diep van binnen ervaart, wat je wilt delen? En wat ik eigenlijk gehoopt had, maar niet zo verwacht had, gebeurde. Ze begon te huilen en ze maakte haar nood bekend. En toen kon ik het lied gaan zingen. Nou, broeders en zusters, dat is kostbaar. Als je mag ervaren dat je op de juiste plek, op het juiste moment, bij iemand mag zijn tot bemoediging. Nou, hier zien we dat Simeon door de geest van God in de tempel komt en dat hij God gaat loven in vers 28 en dat hij woorden krijgt die hij uit mag spreken. En dan zegt hij, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Hij vertrouwde op het woord van God. Hoe is het met u? Hoe is het met jou? Vertrouwen we nog steeds op het onfeilbare woord van God, ook al zullen er in allerlei vertalingen wat nuances zijn, maar dat dit de woorden van God voor ons zijn. En dat we daaruit ons leven mogen putten en ontvangen. En dat hij door de geest, de Heilige Geest, het levend wil maken. Want ergens staat ook de letter, die dood. Maar de geest maakt leven. Woord en geest gaan altijd samen. En dan mag hij, als het ware, God gaan loven. Dat gaat hij doen door de Heilige Geest. Nu laat gij, Heere, uw dienst gaan in vrede naar uw woord. En dan komt het. Want mijn ogen hebben uw heil gezien. Dat is het tweede waar ik met jou even over na wil denken. Wat betekent nou letterlijk het woord heil? Wat betekent het woord heil? Heb u enig idee? Noem eens wat.
Positief.
Wat zeg je?
Het klinkt niet positief,
heil.
Heil? Heil is positief.
Ja, het klinkt niet positief, maar onheil. Onheil. Maar heil, dat is precies het tegenover. Wij leven in een wereld met enorm veel onheil. Waar jij iets over gezegd hebt. Kijk, kijk, kijk. De alarm gaat. Moet ik stoppen of zo? Dat zou ook maar kunnen.
Ja, je hebt nog een paar minuten.
Een paar minuten, ja. Ja. Maar in dat woord heil zit alles verborgen wat u, jij en ik nodig hebben. De letterlijke betekenis die vindt u in Matteüs 1 vers 21. Heil betekent in Bijbels opzicht redding, verlossing uit de macht van de zonde. Ik denk dat we dat goed moeten beseffen, dat het niet alleen voorspoed en geluk is, wat ook in dat woord zit, maar dat we het woord heiland erin terugvinden. Die engel mag de boodschap van heil aankondigen. Want Jezus is gekomen om zijn volk van hun zonden te verlossen. Uw, jouw en mijn zonden. Dat betekent letterlijk dat God zijn heil in ons leven aanbrengt. Als je dat in je leven mag ondervinden, dan kun je met Simeon gaan zeggen dat God dat bereid heeft, niet alleen voor mij, voor u, voor jou, maar voor wie? Wat staat er? Voor alle mensen, voor alle volken, licht tot openbaring voor de heiden. U kent broeder Gert Puppels, denk ik nog. Er stond een super gaaf stukje in Tubantia. Bron van hoop voor ieder mens. Gert Puppels heeft gereageerd op een artikel van Theo Krabbe. En daarin werd Jezus niet meer als Gods zoon erkend. En ik vond het zo gaaf. Ik heb Gert gemaild. En ik heb het artikel uitgeknipt. Maar wat gaaf dat Tubantia de woorden van uit het woord van God hier ook, die Gert dan heeft geschreven, letterlijk heeft overgenomen. Bron, Jezus, bron van hoop voor ieder mens. Simeon mag het al zeggen door de Heilige Geest, dat hij het heil heeft gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Gelooft u dat Jezus Christus alleen voor Israël is gekomen? In eerste instantie was dat de bedoeling. Maar door de afwijzing van het volk Israël is het heil naar alle volken uitgegaan. Dat plan lag er al in Genesis. Dat in u zullen alle volken gezegend worden, wordt daar al gezegd. Maar wat is het gaaf om te ontdekken dat we vandaag leven in een tijd dat mensen uitgaan. Er wordt zo dadelijk gecollecteerd. Als ik goed heb voor Marijn, klopt dat? En voor Marcel. Nou, die ken ik persoonlijk van heel lang geleden van hier. Ik krijg nog steeds hun nieuwsbrieven. En wat mooi dat we mogen bijdragen in gebed, maar ook in financiën om de missie die God in hun hart heeft gelegd in een heel ander deel van de wereld aan mensen te mogen verkondigen. Dat Jezus ook er voor hun is. Ook al is dat knap lastig in de omstandigheden waarin zij. We hebben pas een jong stel uit Zuid-Afrika. Die zijn er al 7 jaar actief vanuit de gemeente waar ik zelf bij hoor in Enschede. Op verlof gaat. En ze vinden het hier prachtig. Mooi familie allemaal ontmoeten. De gemeente vertellen. Maar ze verlangden weer om terug te gaan. Dat is zo gaaf. Dat God, dat evangelie waar hier Simeon over spreekt, dat heil aan alle volken bekend maakt. En dat we daaraan mee mogen werken. En als laatste wil ik nog heel kort over dat woord zegenen nadenken. Want dan staat er in vers 24, en Simeon zegende hen. Wat betekent nou het woord zegen? We zeggen het zo makkelijk, we zingen het makkelijk. Veel heil en zegen. We hebben ook een lied gezongen waarin dat naar voren kwam. Hebt u enig idee wat de betekenis is vanuit de grondtekst? Ja. Goede woorden namens, ik zeg het voorzichtig, namens God over een ander uitspreken. Als je nou wilt ontdekken hoe God dat zelf deed, dat gaan we nu niet meer doen, want de klok tikt voor mij veel te snel, voor u waarschijnlijk niet. Maar dan moet je kijken op de eerste bladzijde van de Bijbel. En dan gaat God zegenen wat hij gemaakt heeft. Goede woorden uitspreken over, waar spreekt hij trouwens eigenlijk de eerste zegen over uit? Over de mens of over de dieren? Wat denkt u? Ja, op de 5e dag. Over het gevogelte en over alle zeedieren. En op de 6e dag, die zegende hij. En dan kun je dat zien, wat hij daar voor zegen over uitspreekt. En op de 6e dag werden alle andere dieren gemaakt. En wie werd er nog meer gemaakt? De mens. En Gods zegende sprak tot de mens. En dan zie je in hoofdstuk 2, de 3e zegening... En dat is op de 7e dag, toen rustte de Heere en hij heiligde, zegende de 7e dag. Wat gaaf dat we dat al vroeg in de Bijbel mogen ontdekken. En gemeente van Jezus Christus, wat is het mooi dat we ook in ons leven opgeroepen worden om te zegenen. Als we kijken wat de Bijbel daar ons over leert, dan zien we dat er in de Bijbel 400... en 66 keer spreekt over zegenen. En u, jij en ik worden uitgenodigd om elkaar te zegenen. Doen we dat wel eens? In gebed? In woorden? Goede woorden namens God over de ander uitspreken. Ik ga u straks aan het eind van de dienst, tenminste als dat mag, Maarten, want jij hebt de leiding van dienst.
Normaal doe ik het.
Nou, waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Maar ga ik u een woord meegeven vanuit de Romeinenbrief. Dat is een zegenbede, letterlijk uit het woord. Dat zijn woorden waarvan je hoopt, bidt en verwacht dat die werkelijkheid worden in ons bestaan. Morgen, maandag, morgen, nota bene. Dat die zegen van God werkelijkheid zal zijn. Ook in de momenten dat je je soms knap alleen voelt. Of net zoals Maria die woorden kreeg. Dat zat ook in die zegen verborgen. Van enorm heftig verdriet. Misschien zit hier wel iemand of meerdere die zegt, ja, ik heb een diep verdriet van binnen. Het is een schitterend boekje. Het kost slechts 1,50. Je kunt het zo via de internetsite van Ark Mission in Amsterdam bestellen. Maar het heeft zo'n diepe inhoud gerelateerd, uiteraard, anders zou ik het niet aanbevelen, vanuit het woord van God. En het kan je soms helpen in dat intense verdriet, om te merken dat God dieper gaat dan jouw verdriet. En dat hij jou daarin wil zegenen. En dat verdriet wil gaan gebruiken tot heil van anderen. Broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus, zo mogen ook wij anderen zegenen. En dan doen we het eerst de mensen waar we het goed mee hebben. Maar Jezus gaat altijd een stapje verder. Mag het ietsje meer zijn? En zegt hij in Lucas hoofdstuk 6, ik zal het even met u opzoeken, Lucas hoofdstuk 6, heel dichtbij, ons Bijbelgedeelte. Lucas hoofdstuk 6, even kijken, ja, dan zegt Jezus in vers 27, maar tot u die mij hoort, ik hoop dat u vanmorgen iets hoort van de Heer zelf. Mijn woorden mag u allemaal vergeten, maar ik hoop, ik bid en ik geloof ook dat de woorden van God diep in ons hart geplant worden door de Heilige Geest. En dat we die woorden ook in ons leven gaan toepassen. Hebt uw vijanden lief. Doet wel degene die u haten. Ja, hallo. Maar dat kan ik niet uit mezelf. En u ook niet. Maar als de Geest van God werkelijk ruimte krijgt, dan zegt Jezus, bid voor wie u smadelijk behandelt. Maar ik heb een stukje overgeslagen. Zegent wie u vervloeken. Nou, ik heb op de markt gewerkt. Daarnaast in het vervoersbedrijf, taxicentrale. Nou, collega's, niet op de markt, ja ook wel. Maar niet van eigen mensen, maar van andere marktkooplui. En ook van collega's in mijn werk. Nou, die waren niet misselijk. Maar het mooie is, ik stond op het toilet. Het is een raar praatje, maar ik wil toch even het als afsluiting zeggen. En stonden allebei ons plasje te doen en een collega die zei, waren dus met ons tweeën, wat geloof je nou in? En dat vond ik zo mooi. Daar kon ik hem het evangelie vertellen. Dat ik niet geloofde in de kerk, of in wat dan ook, maar in Jezus Christus. En broeders en zusters, toen werd die man 50 en toen mocht ik hem toespreken met alle collega's erbij. Nou, dat is mij op het lijf geschreven. En toen heb ik een stukje voor hem op papier gezet. En dat hangt ingelijst boven zijn bed. Nou, dat is niet om mij. Maar dan mag je te midden van de goddeloosheid wandelen met God. Ik wandel in het licht met Jezus. En dan mag je mensen zegenen die het je soms knap lastig maken. Dat is de realiteit van het woord van God. En zo mogen we ook elkaar aanmoedigen om elkaar in gebed te zegenen. En soms eens even apart te zijn. Zoals met die zuster in hospice. Dan mag je haar zegenen in de naam van die drie enige God. En dan verlangen we dat God haar een ruime ingang geeft. Nou, dat is het woord wat we vanmorgen op ons hart hebben gekregen om aan u jou mee te geven. Als iemand behoefte heeft aan dit boekje, ik heb er één bij me, die laat ik hier liggen, dan mag je meenemen. Wil je het artikel nog inlezen, dan kan dat ook nog. En dan zeggen we met elkaar, amen. Een moment van dankzegging. Heer onze God, dank u wel dat u ons zo bij elkaar hebt gebracht. En die woorden van u, die zijn zo overvloedig. Daar raken we niet over uitgesproken. Heer, dit was maar een fragment vanuit dat kostbare woord wat u ons hebt toevertrouwd. En u laat ons zien hoe het na uw geboorte verder ging. Dat Jozef en Maria nauwgezet de wet hebben vervuld. En u hebt uiteindelijk volkomen de wet vervuld. En daarom leven we niet meer onder de knoet van gij zult en gij moet. Heer, maar mogen we leven onder uw vrije genade. Heere, dank u wel dat u uw leven hebt gegeven. Heer, dat mensen zich aan u gestoord hebben, ook vandaag nog. Maar dat anderen in u de grootste en diepste bron van vreugde hebben mogen leren kennen. En Heere, zo wilt u ook in ons uw vreugde neerleggen, te midden van mijn, onze gebrokenheid. En wilt u tot uw doel komen met een ieder van ons. Dank u wel, Heer, dat we u zo mogen loven en prijzen. En wilt u zo uw woord door uw Heilige Geest in ons ook in werking zetten, Heer. Het niet alleen planten, maar dat het ook door u gebruikt gaat worden in de week die voor ons ligt. Dat ook wij een stukje licht, een stukje heil en zegen mogen uitdragen. Heere, leid ons daarin om Jezus wil en tot eer van uw naam. Amen.